Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen samen uit Psalm 24 de beide laatste verzen, Psalm 24 vers 4 en vers 5, verhoogd o poorten, nu de boog rijst, eeuwige deuren rijst omhoog. Het vierde en ook het vijfde vers van Psalm 24. Doen we nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 118, het 11e vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. Na het zingen van deze psalm willen we lezen uit de schriften, en de schriftlezing is deze avond uit Paulus' brief aan de gemeente van Efeze, het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. We noemen nu Efeze 4, de versen 1 tot en met 16, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 118, het 11e vers. En een ieder spreken met mij in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Efeze 4. Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in de Heere, dat gij wandelt waardig der roeping met welke gij geroepen zijt. Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid verdragende elkander in liefde. U benaarstigende te behouden de eenigheid des geestes door de band des vredes. Eén lichaam is het en één geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zij tot één hoop uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die daar is boven allen en door allen en in u allen. Maar aan elkeen van ons is de genade gegeven naar de maat der gave van Christus. Daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. Nu dit, hij is opgevaren. Wat is het dan dat hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde? Die nedergedaald is, is dezelfde ook die opgevaren is ver boven al de hemelen, opdat hij alle dingen vervullen zou. En dezelfde heeft gegeven, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars, tot volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus, totdat wij allen zullen komen tot de eenigheid des geloofs en der kennis van de Zoon van God, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus. Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed bewogen en omgevoerd worden met alle wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid om listiglijk tot dwaling te brengen. Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in hem die het hoofd is, namelijk Christus, uit welke het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, de wasdom des lichaams bekomt, tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. We willen vanavond in het bijzonder stilstaan bij een van de versen uit dit gedeelte, namelijk Efeze 4 en daarvan het 8e vers. Daar lezen we, daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. En we willen in het licht van dit woord ook lezen het onderwijs van onze Heidelberger catechismus. Het is enkele weken geleden dat we ons bezig hielden met het begin van zondag 18. En we zijn toegekomen aan zondag 18 en daarvan de laatste vraag met het antwoord. Dat is zondag 18, vraag en antwoord 49. Zondag 18, vraag en antwoord 49, daar wordt de volgende vraag gesteld. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zitten ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is. Tot zover de woorden van onze Heidelberger in deze vraag en dit antwoord. Willen we ons verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Eeuwige en volzalige Heere, opnieuw brengt u ons op deze dag samen in uw huis, om in deze dienst heel in het bijzonder stil te staan bij de hemelvaart van de Heere Jezus Christus. En u weet, u Heere, dat het nodig is om die hemelvaart te verstaan en tot de diepten daarvan door te dringen, dat wij hemelse gedachten hebben. En u weet ook dat onze gedachten en onze harten zo aan deze aarde verkleefd zijn. En een ziel aan het stof gekluisterd, beseft uw daden niet. En daarom bidden we van u, wil u ons van deze aarde richten op het hemelse. Wil u onze ogen en onze gedachten die aan deze wereld verkleefd liggen, richten tot u de levende God en op het hemelse leer ons datgene zoeken wat boven is en niet wat op de aarde is. Daarvoor hebben we de krachtige en onweerstandelijke werking van uw geest nodig. En daarom willen we ook smeken in alle eerbied aan het begin van deze tweede dienst op deze dag. Heere, schenk uw geest die onze gedachten en onze harten alleen los kan breken van dit aardse en van dit aards gedruis, en die ons richten kan op het hemelse en op de dingen die boven zijn. Wil u ons daartoe ontdekken aan onszelf en wil u geven dat we gaan zien dat bij ons het leven en de gerechtigheid en de vrede niet te vinden is, maar dat we alle genadegaven gaan zoeken waar ze te vinden zijn. Dat is bij u. In de hemel, bij de Heere Jezus Christus, die aan de rechterhand van de Vader is. En zo door zijn woord en geest op deze wereld wil werken. Heren, we bidden u, wil vanavond bijzonder hen gedenken die van deze dingen helemaal niets verstaan. Die nog onbekeerd zijn. En van wie het in de volle diepte en breedte van het woord geldt, dat zij aan deze aarde vastgeklonken zijn. Want zo zijn we alle van nature, uit de aarde aards. En niets is er in ons wat u zoekt of wat naar u vraagt. Heren, wil u dan, wanneer we nog in die toestand verkeren, of we nu jong zijn of ouder, ons aanspreken door uw woord, ons heilige onrust geven, ons laten zien wat de diepte van de nood is die in ons leven woont, en leer ons met een heilige onrust onze schuld en onze nood voor u neerleggen, maar ook het leven en de zaligheid zoeken buiten onszelf. Leer ons smeken met droefheid over de zonde. O God, denk aan mij in uw genade. Maar laat ons niet doorleven, Heere, zonder u en buiten u. leer ons, voor het te laat is, dat heil zoeken wat nooit vergaat. Denk ook bijzonder aan hen die vanavond naar de kerk zijn gekomen en met vele geestelijke vragen tobben. Er zijn er onder hen die zichzelf niet bij uw kinderen durven scharen, want ze voelen zich daar zo ver van verwijderd. Ze voelen zich ten diepste zo ver van u verwijderd en toch laat het hen geen rust. En ze zoeken, maar ze voelen zich als een blinde die de weg niet weet en die alleen maar tast om de weg te vinden, maar die in het donker de weg niet vinden kan. Heren, als er zo in ons midden zijn, die een stil verlangen hebben, maar zo ingezonken en neergebogen kunnen zijn. O God, wil u geven dat vanavond vanuit uw woord hun gedachten en hun hart geleid en onderwezen mogen worden. En dat ze gaan zien dat er nu in het woord een weg gewezen wordt. Een weg waar geen weg is, waar wij alle wegen hebben afgebroken en hebben toegesloten. Een weg die geopend is door de Heere Jezus Christus. Heere, wil hen die geen weg zien, die weg wijzen. En laten zien dat die weg nu geopend is op dat verloren zondaar, die het leven bij zichzelf niet kunnen vinden. In die weg zalig kunnen worden. Heere, wil u hen zo aanspreken door uw woord en zo de kracht van uw woord in hun leven toepassen, dat zij die weg gaan zien en die weg ook mogen vinden door het genadewerk van u. Wil u hen die de weg gevonden hebben, uw kinderen, genadig verder leiden. U weet, Heere, hoe nodig het is dat uw kinderen telkens weer bediend worden en gezegend worden vanuit uw woord. U weet hoe ingezonken het kan zijn, hoe er tijden van hoop en verwachting waren, tijden van licht en van het gezicht op u en op het werk van de Heere Jezus, maar hoe alles verduisterd kan zijn en hoe we nergens meer bij kunnen komen. Hoe het kan zijn dat we de dingen toestemmen met ons verstand en zelfs in ons hart weten dat het zo is, maar dat de kracht ervan weggeëbd is. O God, wil u zelf, vanwege de grote hoge priester, die in de hemelen de voorspraak is, vanuit de kracht van zijn bloed het oude nieuw maken en uw woord verlevendigen, toepassen, opdat we in uw woord nieuwe schatten en nieuwe heilgeheimen gaan ontdekken. En opdat de geest die gegeven is om uw kerk te vertroosten en uw kerk te oefenen en uw kerk af te breken in zichzelf, maar ook op te bouwen in het allerheiligst geloof en te leren toenemen in de kennis van u, opdat de Heilige Geest krachtig mag waaien en mag werken. Kom, gij noordenwind, kom, o zuidenwind, doorwaai de hof van uw kerk, opdat uw kinderen gaan zien meer en meer dat de zaligheid in die grote ten hemel gevaren koning is en in geen ander. En dat hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden en dat zijn aanwezigheid in de hemel het pand, de garantie is van de eeuwige erfenis. En ook de garantie is dat hij met zijn geest zijn volk hier op aarde toch niet verlaat, ook al is het nog zo donker. Maar dat hij door zijn geest toch nabij wil zijn. Heere, wil daar iets van tonen vanavond, bij het luisteren, maar ook bij het spreken. Ach, u weet hoeveel dingen er in de gedachten en in het hart kunnen zijn van degene die het woord bedienen moet. Heere, wil u alles wat een hindernis is en wat uw woord en de loop daarvan in de weg staat wegnemen. En wil ons hart vervullen met uw geest en met uw genade. Laat het mogen zijn dat we mogen denken, mogen spreken tot eer van u. Open onze lippen, opdat wij alleen het woord van uw lof mogen verkondigen en uw eer mogen zoeken ook in het brengen van uw woord en in de prediking van het evangelie van genade. Wees u zo in deze dienst met ons allen, Heere, ook nu we opnieuw samen zijn en vanuit ons oude leerboek over deze heilgeheimen mogen spreken, smeken we van u of u aan ons wilt denken. Wij hebben er geen recht op en wij zoeken er ook niet naar van nature. We verdienen het niet, maar onze ogen zijn op u die in de hemelen zit. Totdat gij ons genadig zij. Wees u zo met ons allen. We bidden u voor de hele gemeente. Voor allen die hier in de kerk zijn. Maar ook voor degenen die thuis zijn en passen op de kleine kinderen. Wil u met hen en met de kinderen, ook met de hele jonge kinderen zijn. Denk aan de ouderen die de gang naar uw huis niet meer kunnen maken. En die thuis of in het bejaardentehuis meeluisteren. Denk aan hen die ziek zijn, met ons verbonden zijn of later via de band getuigen zullen zijn van deze dienst. Heere, wil u hen allen gedenken en uw zegen niet onthouden, maar wil uw woord nog rijk zegenen, ook bij hen die zich met ons verbonden weten, maar niet bij ons kunnen zijn. Wees u bijzonder met allen die het moeilijk hebben. Met allen die in rouw gedompeld zijn. Met hen in wie leven een groot verdriet en verlies gekomen is. O Heere, schenk uw genade. Maak in tegenspoeden stil. En schenk uw vertroostingen. We smeken van u. Wees u niet alleen met ons als gemeente. En met al het werk wat gebeuren moet en gebeuren mag. Maar ontferm u ook over onze kerken. Wees u, Heere, met geheel ons kerkelijke leven, predikanten, hoogleraren, kandidaten, studenten, kerkenraden, gemeenten, bijzonder met gemeenten waar moeite en zorgen zijn, en waar ook in ons kerkelijke leven de moeite en de zorgen niet voorbij gaan, bidden we u, Heere, wil u ons terugbrengen tot uw woord en bewaren bij uw woord. Midden in de stormachtige ontwikkelingen op kerkelijk gebied en midden in deze wereld. Bewaar ons bij het eenvoudige, heldere, goddelijke evangelie van uw genade. En dat wij er geen streep van af mogen doen en geen letter aan toe mogen voegen. Ja, gebruik uw evangelie ook nog, opdat velen onder ons en onze kinderen tot waarachtige bekering mogen komen en u de Heere leren vrezen met een oprechte vrezen. Wil u ook denken aan hen die opgeleid worden tot het heilig ambt van de dienaar des woords. Deze weken zijn er examens geweest en bijzonder ook de admissie-examens. We dragen bijzonder hen die deze week werden toegelaten aan u op. Daaronder was ook een van onze gemeente, althans die tot voor zeer kort tot onze gemeente behoorde, broeder Maarten Kater. Heere, nu hij toegelaten mocht worden en alles wel mocht gaan, waarvoor we uw naam erkennen, bidden we van u wil u hem bekwamen. En wil u hem onderwijs geven. En wil u uw goddelijk woord en uw gunst in zijn leven verheerlijken. Denk aan hem, aan zijn vrouw en aan de kinderen, nu deze weg verder geopend wordt. En wil u de weg ook verder effenen en in uw gunst hem nabij zijn. We bidden datzelfde voor allen die toegelaten werden. Heere, laat er onder ons ook veel gebed mogen zijn voor degene die voorbereid worden en zich voorbereiden op het heilig ambt. Laat het bovenal het gebed zijn, o God, wil u nog arbeiders uitstoten in uw wijngaard. Heere, wil u, ook al willen ze misschien niet, en ieder van uw knechten zal weten van onwil en verzet tegen u, ook in het ambt. Dat is niet tot zijn eer, maar tot hun schande. Wil u ze uitstoten en steeds maar weer uitstoten. om het werk te doen. Wil u ze de bekwaamheid schenken. Wil u ze versieren met genade, met godsvrucht, met wijsheid, met ernst en bovenal met een oog voor uw eer en een begeerte om die alleen te bedoelen. En wil u uw knechten vruchtbaar maken in het midden van de gemeente. Heere, dat bidden we voor onze kerken, maar ook voor de kerken verspreid over deze hele wereld. Onder een groeiende wereldbevolking, onder groeiende afdwalingen, onkerkelijkheid en wat niet al, o God. Ontferm u over de velen in deze wereld, over de kerken in deze wereld. Wil u terugbrengen wat afgedwaald is. Wil u uw koninkrijk uitbreiden en de werken der duisternis verstoren. Heere, wil u laten zien dat u de koning bent, die ten hemel gevaren is en heerst zover de wildste heidenen wonen. Zegen het werk van de zending. Laat uw woord zijn kracht mogen doen onder het oude volk Israël. Breng hen die vervreemd zijn van het evangelie door genade terug. En bouw de muren van uw Jeruzalem op. We smeken u, denk aan ons land en aan ons volk. Wees u met ons vorstenhuis, onze regering, in alle lagen die de regering kent. En wees u, Heere, ook daarop dat allen die in regeringstaken betrokken zijn en daartoe geroepen worden, gaan zoeken naar de wijsheid die van boven is en hun ambt en plicht vervullen. In het licht van uw heilig woord. Vergeef de zonde van onze regering en van ons als land en volk. Verzoen de zware schuld die wij ook als Nederland, als natie op ons laden. Heere, als wij zien naar wat wij ervan maken. Juist nu deze 20e eeuw ten einde spoedt. Hoe in veel opzichten de erfenis van de vaderen verkwanseld en vergooid is. Hoe uw woord niet die plaats heeft die het zou moeten hebben. O Heere, vergeef. In de hoge hemel van uw heilige heerlijkheid. Verzoen en denk nog in toorn aan het ontfermen. We bidden dat niet omdat wij dat zouden verdienen. Onze gerechtigheden, ze zijn niet meer dan wat vuile lorren. Onze zonden getuigen tegen ons. Maar wil u nog neerzien op ons in het bloed van uw Zoon dat in de hemel is. Waar hij de voorspreker is. Die altijd leeft om zijn zaak en de eer van zijn naam te bepleiten. O grote koning, denk aan ons en aan onze kinderen in uw gunst. We vragen het om Jezus wil. In de vergiffenis van al onze zonden uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. En dat terwijl we zingen uit Psalm 110... de versen 1, 3 en 4. Psalm 110, de versen 1, 3 en 4. Dus heeft de Heere tot mijne Heere gesproken. Derde vers, uw volk zal op uw Heerdag tot het strijden. Psalm 73, het 13e vers, zingen we aan het einde van de prediking. Psalm 73, vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Psalm 73, het 13e vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, wat zijn de zegeningen die de kerk ten deel vallen uit de hemelvaart van de Heere Jezus? Zou u daar eens iets over kunnen zeggen? Misschien zegt u, dat vind ik moeilijk, want de geschiedenis van de hemelvaart zoals die beschreven staat in Lucas 24 en Handelingen 1 is maar heel kort. En daar wordt nu juist zo weinig gezegd over de zegeningen die de hemelvaart van de Heere Jezus Christus betekent. Dat is waar. De betekenis van de hemelvaart van de Heere Jezus ligt in die geschiedenissen die in de Bijbel staan niet aan de oppervlakte. Ze ligt als het ware niet zomaar voor het grijpen. Om de betekenis van de hemelvaart van de Heere Jezus Christus te verstaan, moet u in het woord gaan graven. Moet u er naar gaan zoeken. En dat niet alleen in die geschiedenissen waarin de geschiedenis van de hemelvaart ons wordt voorgehouden, maar ook in zoveel andere gedeelten van het heilige getuigenis van het woord van God. Maar wanneer u gaat zoeken in de schriften, en vooral wanneer u biddend mag zoeken in de schriften, dan zult u ontdekken dat er veel meer zegeningen in de hemelvaart van de Heere Jezus liggen opgesloten dan u ooit hebt gedacht. De hemelvaart heeft veel diepere en veel wijdere betekenis dan we in het eerste, op de eerste gezicht zouden denken. En tegen deze achtergrond willen we daar vanuit onze catechismus bij stilstaan. Het nut van Christus hemelvaart, dat is het thema. En drie dingen vragen onze aandacht. Ten eerste, met betrekking tot het geloof van de christen. En dan denken we aan wat in het antwoord onder ten eerste staat. Ten tweede, met betrekking tot de hoop van de christen. Namelijk dat het vlees in de hemel een pand is, dat hij zijn kinderen ook tot zich zal nemen. En ten derde, met betrekking tot de liefde van de christen. Ten derde, dat hij zijn geest ons tot een tegenpand zendt, waardoor wij in liefde gaan zoeken wat boven is. Het nut van Christus hemelvaart dus. Ten eerste, met betrekking tot het geloof van de christen. Ten tweede, met betrekking tot de hoop van de christen. En ten derde, met betrekking tot de liefde van de christen. Het is alweer een heel aantal weken geleden dat wij voor het laatst hebben nagedacht over onze oude Heidelberger. En toen hebben we in het begin van deze zondag de nadruk erop gelegd dat er nogal wat vragen zijn rondom het leerstuk van de hemelvaart van de Heere Jezus. En een van de dingen waar we toen wat aandacht aan geschonken hebben, was het leerverschil tussen de Luthersen aan de ene kant en de Calvinisten aan de andere kant. De Lutheranen hebben in het verleden in verschillende belijdenissen uitgesproken dat met de hemelvaart van de Heere Jezus de menselijke natuur goddelijke eigenschappen heeft gekregen. Dat betekent dat die menselijke natuur, het menselijk lichaam van de Heere Jezus, dus ook alom tegenwoordig is geworden. Het lichaam van de Heere Jezus is na de hemelvaart volgens de Luthersen overal. En dat alomtegenwoordige lichaam van de Heere Jezus, dat wordt zichtbaar en zelfs tastbaar wanneer, waar ook in deze wereld, het heilig avondmaal wordt bediend. En zo wordt geleerd dat het lichaam van de Heere Jezus niet alleen maar in de hemel is, maar eigenlijk overal op deze aarde als een goddelijk lichaam tegenwoordig is. Maar we hebben het gezien dat de leer van de schrift, zoals die door de Calvijnse reformatie verstaan is, totaal anders is. Christus' menselijke natuur is niet meer op de aarde. Hij is naar zijn menselijke natuur, wat zijn menselijk lichaam betreft, in de hemel. Maar dat betekent niet dat hij hier op aarde afwezig is. Al is zijn lichaam niet meer op aarde en wordt dat bewaard in de hemel, na zijn godheid, majesteit, genade en geest blijft hij hier en wijkt hij nimmer meer van zijn kerk. Nu zou ik me kunnen voorstellen dat er mensen zijn onder ons die zeggen, wanneer dit alles nog even herhaald wordt, wel, dat is allemaal veel te ingewikkeld en te moeilijk voor mij. Ik houd meer van een eenvoudig woord dat het hart aanspreekt. Ik kan de reactie wel begrijpen. Maar laten we niet vergeten, gemeente, dat het van het grootste belang is dat wij een helder inzicht hebben in de leer van de kerk. Ook met betrekking tot deze dingen. Want alleen zo zullen we bewaard worden voor allerlei verkeerde inzichten. En alleen zo zullen we de persoonlijke, bevindelijke betekenis van de waarheid van het woord van God op de juiste wijze kunnen verstaan. En daarom moesten we de vorige keer ook wel wat leerstellig op deze dingen ingaan. Net zoals we vanavond ook wel wat leerstellig zullen moeten zeggen, maar toch meer praktisch en meer geestelijk op de betekenis, op het nut van de hemelvaart zullen letten. Dat komt omdat de catechismus deze vraag meteen ook aan de orde stelt hier. Wat nut u de hemelvaart van Christus? En dan valt het antwoord in drie stukken uiteen, het waaiert in drievoud uiteen. Allereerst, zo zegt onze catechismus, betekent de hemelvaart van de Heere Jezus dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Die korte zin is zwaar geladen. Het is een zin die eigenlijk zo aan het getuigenis van de schrift ontleend is. Want ook in de schrift leest u heel nadrukkelijk dat de Heere Jezus na zijn hemelvaart de voorspreker is. Ik denk aan de tekst die ook bij deze zondag genoemd wordt. 1 Johannes 2, het eerste vers. Kinderkens, indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Dat is het getuigenis van Johannes. Dat is het getuigenis van de kerk staande in het geloof. Wij hebben een voorspraak, Jezus Christus, de rechtvaardige. Dat is hij geworden door zijn hemelvaart. En wat betekent die Bijbelse uitdrukking voorspraak? Wel, als u in 1 Johannes de oorspronkelijke tekst zou naspeuren, dan komt u daar een woord tegen wat u misschien wel kent, althans het zal zeker wel eens in de prediking hier aan de orde geweest zijn. Voorspraak, dat is in het Grieks parakletos. En in de Latijnse vertaling wordt het vertaald met een woord wat u allemaal kent, advocatus. Dat is hetzelfde als ons woord advocaat. En parakletos of advocatus betekent letterlijk iemand die erbij geroepen is. En dan krijgt het de betekenis iemand die erbij geroepen is om te helpen, een helper dus. En tenslotte heeft het de betekenis iemand die erbij geroepen is om te pleiten, een advocaat die in een rechtszaak het pleit bezorgt. Die pleit voor vrijspraak. Dat is dus een voorspraak. Het is een helper, een pleitbezorger, een advocaat die het voor een schuldige opneemt. En laten we die betekenis maar onderstrepen, want het is van groot belang dat we dat goed zien. Als er staat dat de Heere Jezus een voorspraak is, en dat wordt wel omschreven met helper, dan betekent dat niet simpelweg dat de Heere Jezus een helper is. Maar het woord voorspraak heeft iets van de rechtbank over zich. Iets van het gerechtelijke. Iets van het hemelhof waar God de Vader toch ook de rechter is. En waarom is dat van belang? Dat dit woord voorspraak niet simpelweg iets zegt over de Heere Jezus als helper, maar vooral als advocaat, als pleitbezorger, als degene die het voor zijn schuldige volk opneemt. Wel alleen zo kunnen we de betekenis van de hemelvaart van de Heere Jezus en van zijn aanwezigheid in het hemelhof goed begrijpen. Want laten we twee dingen nooit vergeten. Jezus Christus moet de hemelse advocaat zijn. In de eerste plaats, omdat er bij Gods kerk sprake is van schuld. En in de tweede plaats, omdat er een machtige aanklager, een beschuldiger is. Een officier van justitie, wiens aanklachten grote waarde hebben. Wat ik daarmee bedoel? Wel, laten we het eerste allereerst maar uitwerken. Jezus Christus moet advocaat zijn, pleitbezorger, die in het hemelse hof de zaak van zijn kerk bepleit, omdat er bij de zijne sprake is van schuld. Dat is zo omdat de Bijbel ons dat duidelijk laat zien. En ieder van Gods kinderen leert daar iets van. Er kan onderscheid zijn, de een kan daar meer van leren hier op aarde dan de ander. Maar er is niemand van degene die de Heere ootmoedig vrezen of hij heeft kennis aan zijn zonde en aan zijn schuld. En wat is schuld? Schuld is dit. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij hebben tegen God gezondigd en wij staan schuldig aan al zijn geboden. Schuldig tegen zijn recht, tegen zijn genade, tegen zijn heiligheid, tegen zijn majesteit. En daardoor zijn we uit de gemeenschap met God gevallen. God kan met die zondige mens geen gemeenschap meer hebben, niets te doen meer hebben. Gij zij terrein van ogen, dan dat ge het kwade zien zoudt, zegt de profeet. De Heere kan het kwaad en kan de schuld in het leven van de mensenkinderen niet eens meer zien. En hoe is het dan mogelijk dat die breuk weer geheeld wordt? Dat die geweldige kloof die er door de zonde geslagen is, overbrugd wordt. Dat de zonde wordt uitgewist en weggedaan. Wel, dat kan alleen omdat God zelf ervoor gezorgd heeft. Voor een middel, liever voor een middelaar. Voor het bloed van de Heere Jezus Christus. Op Golgotha, toen hij stierf, is heel de schuld van al zijn kinderen verzoend. Maar weet u, al is dat gebeurd, en dat is een volkomen werk van de Heere Jezus, dat is af, volmaakt. De Heere Jezus moest de hemel binnengaan, het heiligdom van de hemel. We zouden zeggen het heilige der heiligen, want daar wordt de hemel wel mee vergeleken. Om nu in de hemel altijd zijn bloed, dat bloed wat hij op Golgotha gestort had, dat bloed waarmee hij voor de zonde betaald had, om zijn bloed altijd daar geldig te laten zijn. Met andere woorden, dat offer wat Christus eens en voor altijd gebracht heeft, dat moet de hemel worden binnengedragen en Christus moet met dat offer voor het aangezicht van de Vader staan, dag en nacht. En zo wordt dat offer geldig. Dat betekent, nu ziet God de Vader die zondige kerk hier op aarde niet meer aan zoals ze zijn in zichzelf. Maar hij ziet ze aan in het bloed van zijn Zoon. En al zondigen ze, en al dwalen ze, en al zijn ze schuldig, en al verzondigen ze het steeds, dag en nacht blijft het bloed van Christus in de hemel werkzaam voor het aangezicht van de Vader. En dag en nacht ziet God in het bloed van zijn Zoon op zijn kerk hier op aarde neer. Kijk, als we zo de lijnen van de schrift proberen samen te vatten, dan begint het duidelijk te worden, hoop ik, waarom Christus ten hemel moest varen. Namelijk om niet zonder bloed, zegt de apostel in de Hebreeënbrief, dus met het bloed, met de littekenen in zijn handen, de hemel binnen te gaan. Opdat dat bloed werkzaam, effectief, in de hemel zou zijn. En opdat God de Vader dag en nacht in het bloed op zijn kerk zou kunnen neerzien. Hoe ze ook zondigen, hoe schuldig ze ook zijn. En zo is Christus de voorspraak. Hij laat de Vader zijn volbrachte werk zien. Hij laat de Vader het bloed zien, de wonden. Hij staat in de troon als het lam dat staat als geslacht. En we krijgen uit de schriften de indruk dat hij niet alleen dag en nacht als de hemelse voorspraak het bloed laat zien en tot geldigheid brengt, maar dat hij ook in de hemel op grond van zijn bloed bij de Vader bidt. Want dat is zijn voorspreken, zijn voorbidden. Bidden, spreken tot de Vader op grond van zijn bloed. Vader, ik heb verzoening voor hen gevonden. Ik heb voor hen de prijs betaald. Zie mijn handen, zie mijn zijde. Je hebt het zelf aanschouwd op Golgotha's heuvel. En nu kunnen ze niet verloren gaan. Vader, gedenk aan hen, bescherm hen, bewaar hen, reken hun hun zonde niet toe. Dat is het voorspreken van de Heere Jezus Christus. Het tot geldigheid brengen, het effectief maken van zijn bloed. Het bidden op grond van zijn bloed. Het smeken, het pleiten namens zijn kerk. En niet alleen is dat nodig omdat zijn volk schuld heeft. Schuld die verzoend moet worden, willen ze ooit weer in gemeenschap met God komen. Schuld die uitgedelgd moet worden en waarvan ze gereinigd moeten worden. Maar bovendien die pleitbezorging, dat pleidooi van de grote voorspreker is ook nodig omdat er een beschuldiger is. En nu kunnen we op verschillende manieren over de aanklager spreken. Je zou zelfs kunnen zeggen dat Gods kerk verschillende aanklagers heeft. We komen daar nog wel op terug, zo de Heer het geeft, als we nagaan denken over zondag 23. Daar leest u bijvoorbeeld dat ook ons geweten ons aan kan klagen. Ja, dat is ook een aanklager. Een heel bijzondere aanklager. Maar wanneer het gaat over de grote voorspreker in de hemel, de Heere Jezus Christus, dan denk ik toch vanuit de schrift met name aan de Satan als de grote aanklager. Want juist als over het voorspreken van de Heere Jezus in de Bijbel gesproken wordt, dan vindt u een geweldige tegenstelling tussen Christus Jezus als de voorspreker en de Satan als de aanklager. U vindt dat bijvoorbeeld in Openbaring 12. waarvan de duivel gezegd wordt dat hij is de verklager der broederen. Dat betekent de aanklager der broederen. Daar is de duivel altijd mee bezig. Om hen die de Heere ootmoedig vrezen aan te klagen. Hij probeert ze aan te klagen aan het hemelhof. Denkt u maar aan Job, het begin van het boek Job, waarin ons een blik gegund wordt in de hemelse raadzalen, waar de engelen staan rondom de troon van God, en daar komt de verklager, de aanklager van de broederen naar binnen, Satan zelf, en hij zegt het in het hemelhof, is het ook om niet dat Job God vreest. En zo probeert Satan God en Christus aldoor verwijten voor te houden en beschuldigingen in te brengen. En bovendien, Satan klaagt ook Gods kinderen zelf aan. Niet alleen brengt hij, zoals bij Job duidelijk blijkt, zijn aanklachten voor de troon van God. Maar hij gaat ook verwijten spreken, aanklagen spreken in de harten van Gods kinderen. Ben jij nu iemand die God vreest? Kijk eens naar je leven. Zie eens hoe je het nadat de Heere tot je hart gesproken heeft, verzondigd hebt. En denk er eens aan, kan het wel zo zijn dat iemand als u genade hebt, wanneer je zo lang in donker loopt, wanneer de hemel zo lang zwijgt, is dat geen teken dat het nooit echt waar geweest is? En zo kan op allerlei manieren de Satan ook aanklagen en beschuldigen van binnen. Staat zo aangrijpend in de profetieën van Zacharia, leest u het thuis maar na, hoofdstuk 3. Daar wordt ons in een van die visioenen van de profeet Zacharia getekend hoe daar hoge priester Jozua, die in die tijd leefde, daar stond met vuile klederen. Nou, dat mocht een hoge priester nooit hebben. Die moest schone klederen hebben, teken van reinheid. Maar Jozua staat daar in dat visioen met vuile klederen, teken van zijn zonde en van zijn schuld. En dan komt de Satan en die gaat Jozua beschuldigen. Hij gaat al die vuile plekken op zijn kleren aanwijzen. En zo is het dat de Satan beschuldigt. Hij brengt zijn beschuldigingen in het hof van de hemel. Hij brengt zijn beschuldigingen in het hart. En onder die beschuldigingen zou een kind van God bezwijken. Als er geen advocaat in de hemel was die je tegen die beschuldigingen opneemt. Die zegt, en zo staat het in Zacharia 3 bij die hoge priester Jozua, de Heere schelde u, gij Satan. Dat wil zeggen dat die grote hoge priester de voorspraak, de Heere Jezus Christus, de Satan het zwijgen oplegt, zodat hij zijn beschuldigingen niet meer in kan brengen. Hij legt die beschuldiger het zwijgen op in het hof des hemels. En hij legt door genade die beschuldiger ook het zwijgen op in het hart. Dat doet de Heere Jezus Christus als de grote voorspraak. Want wanneer hij zijn bloed geldig maakt in de hemel en pleit op grond van zijn bloed, ja, dan moet de Satan zwijgen. Want waar het bloed van Christus is, daar moet de Satan wijken. Daar schrikt hij terug. Daar moet zijn mond zwijgen. En dat is zo in het hemelhof. En dat is ook zo in het hart. Wanneer Christus Jezus zichzelf openbaart als de voorspraak bij de Vader. Ja, zegt u, dat is dus een rijk geheim. Dat voorspraak zijn van de Heere Jezus, dat hij de grote pleitbezorger is in de hemel. Dat hij tegenover de schuld pleit op zijn bloed. Dat hij tegenover alle aanklachten van de vorst der duisternis het voor zijn aangevochten kerk hier op aarde opneemt. Maar hoe weet je dat nu? dat de Heere Jezus onze voorspraak is. Want zo staat het toch in de catechismus. Wat nut u de hemelvaart van de Heere Jezus? Wel dat hij onze voorspraak is. Laat ik daar twee dingen over zeggen, gemeente. Dat is dat de Bijbel heel duidelijk leert dat de Heere Jezus Christus de voorspraak is, de voorbidder is voor heel zijn kerk. Voor de groten in de genade en voor de kleine. Allen die hem van de Vader gegeven zijn, zonder uitzondering. Voor hen bidt hij. Het is waar, niet voor de wereld. Niet voor hen die vreemdeling van hem zijn en vreemdeling van hem blijven. Maar Johannes 17 laat het in alle diepte zien. Voor allen en een ieder die mij van de Vader gegeven is. Voor hen bid ik. Alleen, en dat is het tweede wat we moeten zeggen. Weet u, wanneer we daar licht over krijgen. Wanneer dat ook duidelijk wordt. Dat de Heere Jezus Christus nu advocaat is, die ook mijn zaak bepleit. Ja, dan moet ik persoonlijk Christus leren kennen. Als mijn Heere, mijn borg en mijn zaligmaker. Alleen door die geloofskennis, als ik in hem ingelijfd ben. Zijn eigendom wordt en dat ook door het geloof mag weten. Alleen dan zal ik de volle vrucht en het volle licht over deze diepe heilgeheimen ontvangen. En mensen die, ja, die volle gemeenschap met Christus, die volle kennis van Christus niet bezitten. Kunnen wel eens vertroost worden, kunnen wel eens bemoedigd worden, kunnen wel eens een blik als uit de verte op deze dingen ontvangen. Maar de volle vastigheid en de volle kennis van Christus als de voorspreker ontbreekt. Dat is een van de redenen van veel duisternis, van veel strijd. Van veel last van schuld en van zonde. Van veel last van die aanklager van buiten en van binnen. En juist in het licht van deze dingen. Christus te leren kennen. Voor het geloof. Door het geloof. Als onze voorspraak is het zo nodig. Om hem te leren kennen. Persoonlijk in hem geborgen en in hem gevonden te zijn. Afgebracht en afgesneden van al het onze. Onze hulpbronnen, leunsels en steunsels te verliezen. Het hoofd op het blok te leggen. En te zinken op de gerechtigheid van Christus alleen. Want daar... Waar daardoor het geloof iets van gezien en beleefd wordt. Daar gaan we de apostel Johannes nastamelen. Wij hebben een voorspraak in de hemel. Jezus Christus, de rechtvaardige. Daar vloeit de troost en de kracht. Daar vloeit de versterking. En het verlevendigende van die voorspraak Jezus Christus in ons leven. En daarom laten we geen rust vinden. Voordat we hem hebben leren kennen. Laten we geen rust zoeken. Buiten deze ene. En laat het ons hartelijk verlangen zijn en ons gebed. vergeef me deze Jezus. Want buiten Jezus, de voorspraak, is geen leven. Het is niet alleen zo dat de Heer Jezus hier getekend wordt als de grote voorspraak, maar dat ook gezegd wordt dat hij in de hemel gekomen is, opdat zijn vlees, dat is zijn lichaam, daar zou zijn. En daar wordt ook iets heel belangrijks over gezegd. Laten we het even vanuit onze catechismus onderstrepen. Ten ander, dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Dat hij als het hoofd ons, zijn lidmaten, ook tot zich zal nemen. U moet waar opnieuw dat woordje ons onderstrepen. Hier spreekt de kerk in het geloof, in het zicht, het geloofszicht op de Heere Jezus Christus. En ze zegt, wel die hemelvaart van de Heere Jezus Christus, dat betekent door genade niet alleen dat hij de voorspraak is die in de hemel is, maar ook zijn vlees is een pand. Of eigenlijk staat het er toch nog anders. Dat ons vlees in de hemel tot een pand is. Nou, wat is een pand? En straks het woord tegenpand. Wat wordt daarmee bedoeld? Dat wordt eigenlijk op twee manieren uitgelegd. En ik denk dat het allebei waar is. Het woord pand, vroeger had dat een heel nadrukkelijke betekenis. U hebt daar vast wel eens iets van gelezen. Als heel vroeger, zeg in de 16e, 17e eeuw vooral, iemand schulden had, dan kon hij naar een pandhuis gaan. En in dat pandhuis, daar kon hij geld krijgen. Maar als hij bijvoorbeeld 100 gulden of 200 gulden wilde hebben, moest hij als borgtocht of als borgsom een bepaald sieraad geven. Dat was voor die baas van dat pandhuis het teken dat hij zeker terug zou komen om die schuld terug te betalen. En meestal was een pand dus van gelijke waarde van het bedrag wat een man leende of van grotere waarde. Iemand die een schuld had kwam bijvoorbeeld met een kostbaar sieraad wat hij van zijn grootvader had geërfd. En dat werd in bewaring gegeven, dat was het pand. En tegen dat pand werd een bedrag van zeg 200, 300 gulden geleend. Nu kon het ook gebeuren, en meestal gebeurde dat ook zo, dat degene die die kostbare ring gaf, of dat kostbare sieraad, van die pandbaas ook een bewijs vroeg, dat hij dat kostbare sieraad aan hem in pand gegeven had. En met dat bewijs, wat ondertekend was, wat rechtsgeldig was, ja, dat maakte hem zeker dat hij, wanneer hij de schuld betaalde, ook dat sieraad inderdaad weer terug kon eisen. Dat was een tegenpand. Het gaat dus bij het woord pand en tegenpand om vastigheid, om zekerheid, om rechtsgeldigheid. We kunnen het ook anders uitleggen. En persoonlijk vind ik dat eigenlijk nog een aangrijpender uitleg. Vroeger was het zo dat ook wanneer mensen trouwden, ze elkaar panden gaven. In bepaalde culturen gaf je aan je bruid en de bruid gaf aan haar bruidegom op de dag van de bruiloft een pand waarin heel duidelijk en zichtbaar werd: dit is het bewijs van mijn liefde. Wij kennen daar nog iets van, met het uitwisselen van de ring. De bruidegom geeft een ring, pand van zijn liefde en trouw aan de bruid. En de bruid geeft een tegenpand, haar ring, aan de bruidegom, pand van haar liefde en trouw. Kijk, en dat maakt het beeld wat in onze catechismus gebruikt wordt nog duidelijker. Jezus Christus heeft een pand van zijn kerk ontvangen. En wat is dat pand van zijn kerk? Wel, dat pand dat heeft Christus aangenomen, hun vlees en bloed. En vandaar dat er ook staat dat de Heere Jezus, toen hij de hemel binnenging, dat hij ons lichaam, ons vlees meegenomen heeft in de hemel. Dat is even een geheimenis. Dat de Zoon van God, de Heilige, ons vlees en bloed heeft aangenomen uit de maagd Maria. En al was hij zelf zonder zonde, hij heeft dat vlees waarin de zonde bedreven was. Waarin Adam gevallen was. Dat vlees wat onder de zonde gebukt ging, dat gebrekkige, dat zondige vlees, heeft hij gedragen. Daarin heeft hij geleden. Daarin is hij gestorven. En dat heeft hij ook meegenomen de hemel in. En Christus' lichaam in de hemel is het zichtbare bewijs. Het pand. Het liefdespand, zouden we ook kunnen zeggen. Dat hij nu even zeker, als dat zijn lichaam in de hemel is, zo ook zijn lidmaten. Dat is al zijn kinderen, heel zijn kerk, in de hemel zal opnemen. Als Jezus Christus met het lichaam, het menselijk lichaam, ons lichaam, zegt de kerk hier, in de hemel komt, dan is dat zijn trouwring voor de bruidskerk. Dit is het bewijs van mijn liefde, dat even zeker als mijn lichaam in de hemel is, ook u daar zult komen. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook diegene zijn die gij mij gegeven hebt. Pand is het lichaam van Christus in de hemel. En wanneer het geloof daar iets van gaat zien, midden in de strijd van het geloof, dat hoewel dit aardse leven kort is en voorbij gaat, dat de Heere toch een pand in de hemel bewaard heeft. En dat pand is de ten hemel gevaren Jezus Christus zelf. Dat hij een erfenis voor hen heeft weggelegd. Waar Paulus staande op de toppen van het geloof van mocht zingen. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Die de rechtvaardige rechter mij zal geven. En niet alleen mij, maar allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Hoe kon Paulus dat zeggen? Waar haalde hij de moed, de hoop vandaan? Wel, gemeente, dat kon Paulus niet zeggen omdat hij zo'n goed apostel was. Maar dat kon Paulus alleen zeggen in het geloof, ziende op het hemelse pand dat door Jezus Christus in de hemel bewaard wordt. En als het geloof zicht krijgt en werkzaam wordt met het ten hemel gevaren Christus, met dat woord ik wil, dat waar ik ben ook zij zijn die gij mij gegeven hebt. Ja, dan wordt de hoop aangewakkerd. Dan wordt het verlangen aangewakkerd. Dan komt er uitzicht. Ach, dat gaat meestal ook door de afbraak heen. Dan leer je sterven aan jezelf, aan je aardsgezindheid, aan je wereldsgezindheid. Maar daardoorheen oefent God zijn volk in de hoop. Door het geloof en de hoop te richten op het lichaam van de Heere Jezus, op hem die in de hemelen bewaard wordt. Dat is het bewijs van de erfenis die wacht. En dan kunt u het misschien begrijpen. Dan zijn er mensen geweest die de Heere vreesden. En die soms veel van dit uitzicht, van die levende hoop mochten kennen. Maar dan kan het ook gebeuren dat soms kort voordat ze weggeroepen worden uit dit leven, zoveel strijd hebben. Misschien hebt u het in uw naaste familiekring wel meegemaakt. Kinderen Gods, die op hun sterfbed nog hard aangevochten werden. Want de franje van hun aardsgezindheid en de franje van hun eigen gerechtigheid moest er nog af. Opdat ze zouden zien op hem alleen. En zo voorbereid worden op de erfenis. Die beloofd is. En die, zo zeggen de apostelen, bewaard is. Om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En dat brengt ook dat andere met zich mee. Niet alleen een hoop op de erfenis, die gegarandeerd is door het pand, het lichaam van de Heere Jezus Christus. Nee, er is ook een tegenpand. Christus heeft als pand van zijn bruidskerk het lichaam meegenomen in de hemel. Maar hij heeft ook een tegenpand gegeven. Hij heeft ook zijn ring uitgereikt. De ring van zijn bruidskerk meegenomen. Maar zijn eigen ring op deze aarde gegeven aan zijn kerk. En wat is de ring die Christus aan zijn bruidskerk hier op aarde geeft? De tegenpand. Het bewijs van zijn trouw. Het bewijs van zijn liefde. Wel, dat is de Heilige Geest. En daar hebt u het. De nauwe verbinding tussen hemelvaart en Pinksteren. Met de hemelvaart heeft Christus de ring van zijn kerk naar de hemel genomen. En met Pinksteren heeft hij de ring van zijn geest aan zijn kerk geschonken. En wat doet de Heilige Geest? Wel, de Heilige Geest is als een tegenpand. En door de kracht van die Heilige Geest gaan wij, zegt de kerk hier in het geloof, zoeken wat daarboven is. Waar Christus is, zittend aan de rechterhand van God. Daar nog iets over. Door de Heilige Geest, wat gaat er gebeuren? Zoeken van wat boven is. Nou kunnen we heel veel over de Heilige Geest zeggen. En u weet, er komt nog een zondag waarin het uitvoerig over de Heilige Geest zal gaan. Dus dat kan wachten. Maar hier wordt het werk van de Heilige Geest samengevat op een hele opmerkelijke manier. Door de Geest, het pand wat Christus zendt, gaan we zoeken wat boven is. Dat betekent drie dingen. Dat betekent allereerst dat we gaan leren hoe betrekkelijk, hoe vergankelijk dit aardse is. Het betekent, zoals Calvijn het gezegd heeft, en dat is hem door veel Calvinisten niet in dank afgenomen, dat wij gaan leren met verdriet wat een beestachtige liefde tot deze wereld we hebben. En ons daarvoor gaan schamen. Wat Calvijn daarmee bedoelt is dit. Dat we gaan zien hoe verkleefd we aan het stof zijn. Ontdekken hoe schuldig we zijn. En met verdriet onze zonde, onze aardsgezindheid, onze schuld voor de Heere gaan belijden. Want als we gaan zoeken de dingen die boven zijn, dat betekent sterven aan de dingen van hier beneden. Dat betekent sterven aan onze wereldsgezindheid, sterven aan de zonde en aan het kwade. Ziet u, dat is het eerste. Leren sterven aan onszelf. Mogen we daar iets van kennen? Want dat hoort bij het echte leven van de geest. Ontdekt worden aan onze schuld en leren sterven aan het onze. Leren sterven aan deze wereld. En het tweede is, dan worden we een vreemdeling hier beneden. Want dat hoort bij elkaar. Als je hart gericht wordt op de dingen die boven zijn, waar Christus is, ja, dan wordt dit leven hier op aarde iets van vreemdeling zijn. En vreemdeling zijn betekent volgens wat de schrift daarover zegt, dat we de pinnen van onze levenstent niet te vast meer in de bodem van deze wereld slaan. Dat we net als Abraham worden, wonende in tenten, gasten en vreemdelingen op deze aarde. Dat we ons leven gaan zien zoals Jacob, de tijd mijner vreemdelingschap. Dat je niet meer met alles mee kunt doen. Dat je bang wordt voor de zonde en voor de invloeden van de wereld. Wordt deze wereld niet gelijkvormig. Op reis ben, zoekend een beter vaderland. Mag u, mag jij er iets van kennen? Van dat vreemdelingschap. Nee, dat betekent niet dat je vreemd gaat doen. Raar gaat doen, dat niet. Maar het betekent vreemdeling zijn. Mijn leven is niet voor deze aarde. Het diepe besef, ik ben op reis naar de eeuwigheid. En ik zoek een ander, een beter vaderland. En dat komt uit in ons leven. Ook in de praktijk van het leven van alle dag zijn we vreemdeling geworden. Dat is nodig. Sterven aan onszelf en aan de zonde. Vreemdeling zijn, op doortocht zijn in het besef dat er een eeuwigheid wacht. En het derde is het zoeken van de dingen die boven zijn. Ja, wat moet je je daarbij voorstellen? Wel, dat is het zoeken te leven tot eer van God. Leest u het maar na in de teksten die hier genoemd worden onderaan deze afdeling van de catechismus. Het zoeken van de dingen die boven zijn betekent dat we zoeken te leven tot eer van God en tot eer van zijn Christus. En dat betekent dat we hoge achting gaan krijgen voor de wet van God en voor de inzettingen van de Heer. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan moog keren. Ja, die vraag blijft dringen, is het niet? Kennen we daar iets van? Door genade, vreemdeling geworden hier beneden. Het leren sterven aan onszelf. Het onszelf leren afschrijven, verfoeien, schuldenaar worden. Maar al is het nog zo gering, toch zoeken de dingen die boven zijn. Het zoeken bij God. Mijn verwachting is van de Heer. Ik zoek bij u, o bron van troost en licht, het leven. Is dat ons leven geworden? Als we daar buiten staan en niets van kennen, kunnen we misschien een hele beschouwing houden over het christelijk geloof en over de hemelvaart van de Heere Jezus. Maar dan staan we buiten het heil wat ook in deze zondagsafdeling verkondigd wordt. En dan dringt het woord van God. Het wordt aan uw hart gelegd. Bekeert u. Bekeert u. Zoek niet de dingen die beneden zijn, want ze brengen u naar het verderf. Maar zoek de dingen die boven zijn. En als u het niet weet en niet kunt. Als u niet weet hoe dat u bidden moet. Als u niet weet hoe dat u zoeken moet. Vergeet dan één ding niet. God heeft om Jezus wil zijn geest gegeven. En die geest kan biddeloze bidders leren bidden. En mensen die niet zoeken kunnen leren zoeken. En mensen die niet vragen kunnen leren wat vragen is. De geest is gezonden, niet met mate. En de geest wil het woord gebruiken om harde harten te breken. Om stomme monden te openen. Om blinde ogen te ontsluiten. Dat heeft Christus, de ten hemel gevaren koning, verworven. O, laat het ons gebed zijn, zend, Heere, uw licht, uw waarheid. Och schonkt gij ons de hulp van uw geest. Want alleen zo. Alleen zo zullen we zoeken de dingen die boven zijn. En niet die op de aarde zijn. En alleen zo zullen we het leren zingen. Wat lust mij hier op aarde? Niets. Nevens u. Lust mij niets in de hemel. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, aan het einde van deze dienst is er reden om uw naam dank te zeggen voor alles wat u gaf. We hebben iets mogen zeggen en dan ook maar iets over dat grote heilgeheim van uw hemelvaart. Ach heren, wil u het toepassen. En wil u geven dat wanneer volgende week nog wat lijnen vanuit het zitten van de rechterhand van de Vader doorgetrokken zullen worden, zo u het geeft, dat deze dingen steeds meer voor ons gaan leven, maar bijzonder, pas u het toe. O, wil ons uit het donker van onze zonde, van het bestaan in Adam, brengen in het licht van de gemeenschap met uw Zoon. Want in hem is het leven, en hij is de voorspraak, en hij heeft de trouwring meegenomen en deelt ze uit op deze aarde. Heren, dat uw volk daar iets van leren mag. En steeds meer gaan zien in dat bewijs van uw liefde. En in de kracht van uw voortdurende, onafgebroken werk. Heren, ga met ons, laat het woord van vandaag mee mogen gaan. Laat het toegepast mogen worden. Wil u het zondige wat erin was genadig wegnemen. Sterk ons deze week, zegen de kinderen die voor het merendeel vakantie hebben of zullen krijgen. Wil u ze beschermen en bewaren. Zegen de velen die nog werken moeten. Wil u hen sterken, zegen ook alle arbeid in de gemeente en in de kerk dat deze week weer wacht. Heren, wil u bij alle dingen die gebeuren moeten deze week uw hulp en uw genade schenken. En laat het mogen zijn dat we met een oog op u het werk mogen doen. We bidden het in de vergeving van al onze zonden. Uw naam dankend voor al het goede en dat om Jezus wil. Amen. Psalm 68, het negende vers is onze slotzang. 68, het negende vers. Thank you. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.